Goedemiddag, luisteraars thuis bij de kerktelefoon en gasten die ook meeluisteren met het voorleesmoment vanuit de Open Hof. U bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Hoflaan. Ook van nu af willen we een nieuw boek voor u gaan lezen. Het vorige was uit en dat hopen we te doen ongeveer in 4 afleveringen. Het verhaal dat de lezers hierbij aangeboden wordt, is gegrond op werkelijke gebeurtenissen. De persoonsnamen zijn gefingeerd, daar het bij dit verhaal niet om de mens, maar om de daden Gods gaat. De blinde Klaas van der Welen is reeds een gestorven persoon, die in de kringen van Gods levend gemaakte volk, ongeveer 70, 80 jaar geleden, een goede bekende was. De schrijver heeft veel in de omgeving van deze blinde verkeerd. De gezelschappen van Gods volk waren toen nog levendig, en de wonderen Gods werden er nog verteld. Mogen het verhaal tot jaloersheid verwekken en aansporen om te zoeken de dingen die boven zijn. Het huisje was niet nieuw. Het stond al jaren leeg. En de jeugd van het dorp speelde er rovertje en soldaatje. Ruiten waren niet meer erin en in de kamertjes lag het vol met stenen. Onder de breed uitgroeiende bruidssluier ging de dikbuikige regenton verscholen. Vandaar dat deze nog heel was. Het huisje was heel oud en in lange tijd niet bewoond geweest. De holle raamogen keken verlangend het stenen paadje af of er niemand kwam om met het huisje samen te zijn en die wilde jeugd weg te houden. Op zekere dag was hij gekomen, heel oud, evenals het huisje, en had het bekeken. Hij was erin geweest en had er omheen gelopen. Goedkeurend had zijn oude hoofd geknikt. En een lach kwam er over zijn magere mond. Zo blij was hij met dat oude huisje. De timmerman kwam. En van zijn hamerslagen beefde het oude huisje. De schilder zette er nieuwe ruiten in. Niet zoals vroeger, maar 1 grote ruit. En stond het oude huisje zo heel goed. De deur kreeg een kwastje van groen, wit en rood, evenals de regenton. Echt de kleurtjes voor een oud huisje. Het zag er alles nu weer gezellig uit. Die oude raamogen glommen van genoegen en het hele dorp was er over aan de praat geraakt. De kleine jongens waren kwaad geweest omdat hun roversburcht nu verdwenen was. En zo had iedereen de praat over dat heel oude huisje. De huisjes van het dorp, de bewoners en hun gepraat hoorden bij dat huisje ginds aan de weg naar de velden. Een smalle weg naar de brede wijde velden. Zo ver, zo ver. En wie in de glimmende raamogen keek, zag het kleine spitse torentje heel ver. Aan het eind van de velden. Die velden, dat huisje, dat weggetje en alles wat er was aan stoont, dat hoorde bij dat huisje. Toen het volop voorjaar was, de zomer nabij, was hij gekomen, alleen. Dat had hij niet gedacht. Altijd had het oude heertje verlangd om samen met zijn vrouw dat oude huisje buiten de stad te bewonen. En dikwijls hadden ze het er samen over gehad, hoe heerlijk het daar toch wel zou zijn. Straks zouden ze de grote stad met alle tramgedender en autogetoeter verlaten om buiten naar het vogelgezang te luisteren en de bloemen te kweken. Samen? Dan zou hij haar verzorgen met al zijn oude krachten, die zo zwak, maar toch zo moedig waren. Hij zou haar rijden in de wagen, buiten over de smalle weggetjes, tussen de rijpe korenakkers door naar de stille bossen. En samen zouden ze keuvelen en genieten van de stille, blijde natuur. Samen zouden ze dan spreken over de dingen die hierboven bij de Heere te doen zijn. Evenals in de muffe stad, samen zouden ze zingen van de wegen des Heeren. Samen? Maar dat is niet gebeurd. Mijn wegen zijn niet uw wegen, en mijn gedachten niet uw gedachten. Dat heeft de Heere gezegd, boven die oude, vergrijsde hoofden. Het gras verdort, de bloem valt af. Alle vlees is gras. Een groeve werd gedolven. Nog eer de ruitjes waren gezet aan de laatste hamerslagen in het oude huisje verstild waren. Bij de groeve had hij stil geweend. Alleen. En geen van allen die bij hem stonden, rondom, konden hem in dat stille verdriet vertroosten. En dat behoefde ook niet. Was die ene weg voor hem niet open? Die weg door lucht en wolken heen? Al zwegen zijn lippen, toch spraken er woorden in zijn hart. Die woorden die al zoveel eeuwen tot troost zijn geweest voor hen, die vanuit de diepten konden spreken, spreken tot hem, die altijd hoort en die tot hem zuchten. Het oude heertje mocht vanaf de donkere groeven de ogen naar boven slaan. Hij wist dat zij een ander, een beter huis had gekregen, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig bij God in de hemelen. Daarom stond hij daar, met zijn stil verdriet, niet alleen. Uit de diepten roep ik tot u, dat was zijn troost. En geen die zo getroost daar stond dan het oude heertje. Voor hem scheurden de wolken van een, en om en in hem sprak het al. Want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En zo getroost in zijn verdriet is hij die voorzomer gekomen. Steunend op zijn stok is hij het hekje binnengestapt over het stenen paadje naar zijn oude huisje. Alleen? In zijn gedachten zag hij haar reeds om. En bij zich, aan het verlangen naar buiten is hem bijgebleven, als was hij daar toch met haar. Zo is hij die middag gekomen, om in dat huisje aan de stille korenweg te gaan wonen. Hier zal hij de laatste dagen van zijn leven doorbrengen en genieten van de vogels, de bloemen, de wijde velden, alsof ze nog samen waren, samen, en toch alleen. Elke morgen ging Nelis van Dort met de anderen voorbij het huisje, ver weg in het land, en elke avond keerde hij terug. Nelis was jong, pas 14 jaren, en de blos van gezondheid kleurde zijn bolrode wangen. Hij zag het oude heertje de gieter dragen om zijn plantjes te begieten. Eens zag Nelis dat weer en juist toen hij bij het hekje passeerde, zag hij het oude heertje vallen. Het was ook zo zwaar. Hij ging het hekje binnen en hielp hem overeind. En zo is het gekomen dat Nelis in de avonduren het tuintje wat wiede en met de gieter de bloemen begoot. Zo werd het een hechte vriendschap tussen die beiden. Samen maakten ze plannen en poten ze de bloemen langs het pad en tegen het huis. En het bleke heertje zei hem hoe hij het graag had en wat hij mooi vond. En Nelis deed het, zoals het heertje het wilde. De jonge levenskracht die blonk uit de ogen van Nelis, zijn gekromde, omsloten rug door de blauwe kiel. Als hij aan de arbeid was, de kracht van groeiende spieren en het oude huisje, overgoten door de wegstervende avondzon die in de ruiten speelde, waarachter het bleke oude heertje zat. Het was alles wonderwel overeen, de jonge bloesem en de plukrijpe vrucht. En achter en opzij van het huisje rijpte het koren. De zomer was gekomen en de warme aarde trilde in de middagzon. De oude heer zat achter het open venster, aan zoete zomergeuren stroomden de kamer binnen. Hij genoot van het leven. Een zachte blos kleurde zijn ingevallen wangen en van achter zijn ramen was er door middel van Nelis een stille vriendschap gegroeid met de mensen van het dorp. Hij knikte de dorpelingen vriendelijk toe als ze de weg naar de velden gingen. Ze kenden elkaar toch beter dan wanneer ze elkaar zouden spreken. Een stille vriendschap was er om en bij dat huisje, tussen het heertje en al die anderen. Het goudgele koren en zoveel vriendschap paste wonderwel bij elkaar. De kleine gele steentjes van het met bloemen omwoekerde pad waren hier en daar nog zichtbaar. Links van het ruw houten tuinhek sloeg een grote dan zijn wijde kroon boven het donker rieten dak van het huisje. Tegen de muren klommen donkerrode rozen en een diep paarse clematis sierde de bovenzijde van het raam. Rond het huisje was het een en al een bloemenpracht. En voor het brede venster waren de rode geraniums, waar het heertje elke dag naar keek. Verder van het pad waren de heesters, heel gewone, zoals er langs de velden zovelen waren. De abelen met hun mooie witte bladeren, waarmee de wind zijn spelletje speelde, van om en om, en de lijsterbessen met de oranje trossen, hoe mooi tussen de zilverpopels. En dan de meidoons en de jasmijnen en de brem, juist zoals ze er hoorden. Nelis, had het oude heertje gezegd, die sparen we, maar alles ervoor, tot aan het pad, moet je spitten. En juist zo had Nelis het gedaan. In mei dan komen de bloemen uit de stad. Zolang moeten we wachten, had het heertje al verder gezegd. Dat vond Nelis veel te lang duren. En hij had uit zijn eigen tuintje wat ingeplankt. Kruppetepot en goldbloemen, viooltjes en krussemuut en muurblommen, meizeuntjes, botterbloemen en meertebloemkes. Van achter zijn raam had het heertje Nelis met zijn zacht grijze ogen blij aangezien en dankbaar geknikt. Nooit was Nelis zo gelukkig geweest als na die avond. Toen het uitgebloeid was, kwamen op een dag de nieuwe bloemen uit de stad. De avondzon spreidde zijn rossige glans over de velden en wierp een golf van goud over het rieten dak van het oude huisje. Het heertje had tegen het raam getikt en het Nelis gezegd van zijn aangekomen planten. En eer het donker werd, waren ze in de gespitte aarde gezet. Dat had Nelis nog diezelfde avond gedaan, omdat het heertje hem dat vroeg. Zo was het tuintje een wondere pracht, geworden om bij dat huisje, om en nabij dat huisje. En elke dag zat het heertje achter het venster. Stil en aandachtig genoot hij van zijn kleurige bloemen. Maar meer nog van het beetje vriendschap tussen jong en oud. Zo was het goed. Zo zorgde de Heere. Dat wist het heertje. En Nelis niet. De dorpelingen hadden nog nooit zoveel langs de korenweg gewandeld als nu. Nu de bloemen bloeiden in het tuintje van het oude heertje. En hij zag ze gaan en knikte hen vriendelijk toe. Op weg naar school en terug naar huis kwamen ze langs, de jongens en de meisjes, op klotsende klompen. En met innig genoegen luisterde hij naar hun luide scherts. Als ze praten en lachen en wezen naar de bloemen. Maar nog nimmer hadden ze één bloempje geplukt of vernield. Het oude heertje en de blijde jeugd waren goede vrienden. Ach, dat oude huisje en dat oude heertje, die frisse bloemen en de lachende jeugd. Zij gevieren, pasten, wonderwel. Ze hoorden bij elkaar. Opzij in de kamer stond op een standaard de oude Statenbijbel te glimmen in zijn koper. En telkens weer zaten Nelis en het heertje aan de grote ronde tafel, met de Bijbel voor zich. Eerst waren het de platen die ze samen bekeken. Dan vertelde het heertje erbij. Wel had Nelis die Bijbelse verhalen gehoord. Hij kende die op zijn duimpje. Maar zo had hij het nimmer vernomen. Zo had hij die nooit begrepen. Wat kon dat heertje mooi vertellen? Telkens kwamen er mensen bij dat heertje op bezoek. Soms bleven ze de gehele dag. Vandaag eens twee, morgen één en ook wel meerderen tegelijk. Dan was de kleine kamer zo vol met mensen dat er niemand meer bij kon. Mannen met petjes en vrouwen met mutsen op en ook wel met een deftige bolhoed op het hoofd of met een hoedje met kanten stof behangen. Vanuit het oude huisje klonk dan wijd in de omtrek het psalmgezang, net of het oude huisje zelf zong. Verwonderd vroegen de mensen uit het dorp: Nelis, wat is dat toch bij het oude heertje? Maar Nelis haalde de schouders op. Hoe kon hij dat ook weten? Het was geen bruiloft en ook geen begrafenis. Waarom kwamen er dan zoveel? Dat oude heertje woonde wel alleen, maar eenzaam nog bij lange niet. Het dorp zag het oude heertje zelden. En met de mensen sprak hij niet dan alleen met de kleine Nelis van Dort. Nelis vertegenwoordigde het hele dorp bij het oude heertje en wederkerig het heertje in het dorp. Van het heertje zei Nelis niets dan goed. En van de mensen in het dorp vertelde hij niet het kwade. Dat was goed van Nelis. Maar toen toch steeds meer mensen het heertje kwamen bezoeken, werd dat de inwoners toch te machtig. En ze vroegen Nelis daarnaar. Maar de jongen wist het niet, alleen dat ze psalmen zongen en met elkaar praten. Vader en moeder van Dort begrepen wel wat. Immers, die ernstige praat die het manneke tegen hun Nelis deed, was meer dan fijn. En daarom vermoeden ze het al, dat het allemaal fijnen waren die daar met hun tentwagentjes en auto's in het oude huisje kwamen. Maar ze praten daar niet over en lieten zoals het was. Dat was nou niet bepaald uit vriendschap tot het oude heertje, maar weet u, Nelis bracht menig keer een aardig centje mee naar huis. Die zwarte mensen, gaven dat trouwe hulpje van het heertje zo gaandeweg wel eens wat in het voorbijgaan in zijn beursje. En dan kon je maar beter zwijgen. Tot op een keer dat Nelis weer alleen met het heertje voor de Bijbel zat en luisterde. Nelis, zei het heertje, en er was zo'n warmte in zijn beverige stem. Nelis, als je een nieuw hart van de Heere krijgt, dan ga je ook zingen, mijn jongen, in waarheid. Zoals Gods volk hier wel eens zingt. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Och, wierd ik in uw wetten onderwezen. Volk van God. En Nelis was aan het vragen gegaan. Wat is dat voor een volk? Kijk, Nelis, zei het oude heertje. Dat is hetzelfde soort volk als waarmee de koning David omging. Ze hebben een koning, dat is de Heere God in de hemel. En zij zijn burgers van het koninkrijk der hemelen. Moeten ze dan ook vechten voor hun koning? En hebben ze wapens en een eigen land? Wilde Nelis weten. Jazeker, zei het heertje. Ze strijden tegen de zonde, de duivel en de verleiding van de wereld. Ze wonen als vreemdelingen op aarde, maar hebben hun land boven in de hemel, waar Gods troon is. Toen vertelde het heertje Nelis alles van de zonde der eerste mensen in het paradijs, van de duivel en zijn hallemacht en de vreselijke zonden, maar ook van Golgotha, waar de duivel door Jezus Christus de kop vermorzeld is en hij al zijn volk heeft verlost van de eeuwige banden en boeien. En Nelis luisterde maar. Nooit had hij het zo vernomen. Maar ik wil geen onderdaan van de duivel zijn, zei Nelis. Kan ik ook een nieuw hart krijgen, meneer? Vraag dat maar veel, veel, heel veel aan de Heere, Nelis. Hij is zo mild en goed. Ja, maar waar moet ik dan naartoe gaan om zo'n nieuw hart te krijgen? Vroeg Nelis alweer. Dat zal ik je zeggen, mijn jongen, zei het heertje. En tranen biggelden langs die gerimpelde wangen. Het heertje stond op en nam een psalmboekje en sloeg het op voor Nelis. Kijk, zei hij. En de oude beverige vinger wees op psalm 25. Hier is het kantoor waar je zijn moet, Nelis. Dat is altijd open. Want de Heere hoort altijd die naar hem vragen. Dag en nacht mag je tot hem gaan. Toen zette zijn oude stem in en samen zongen ze. Heer, ai maak mij uw wegen door uw woord aan geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Het was Nelis wonderlijk te moede. Zo gelukkig zou hij ook wel willen worden. Ja, hij zou het veel vragen. Dan zou hij ook een nieuw hart krijgen en straks naar de hemel gaan. En Nelis deed het. Onder zijn werk, op zijn bed, overal bad hij in stilte om een nieuw hart. En in het oude huisje lag een oude man op gebogen knieën. Heere, laat ik voor deze nog het middel zijn, eer ik heen ga. Het zaad is gestrooid. De Heere is de landman. Hij doet al wat hem behaagt. Is het zaad in de goede aarde gevallen? Heere, gij weet het. De grote auto van de notaris stond vanmiddag voor het hekje van het oude huisje. Dat was belangrijk nieuws voor het dorp. Het leefde wel met het oude heertje mee, met zijn doen en laten. De vrouwen kwamen op elkander toe. Ze knikten, de handen gedekt onder de blauwe boezelaar. Zou het heertje sterven gaan? Ja, net, zegt dat wel, mens, de notaris, en dan zo oud, dat zegt wel wat. De hoofden knikten veelbetekenend. Wat zou daar vanmiddag besproken zijn? Vroeg vrouw Balen. Daar zullen ze jou niet bij roepen, vennigde de kostersvrouw terug. Poeh, wat zeg jij, alsof jij niet nieuwsgierig bent? Daar komt Nelis aangestapt. Hij had nog wat in het tuintje gewerkt bij het heertje. Nelis, is het oude baasje ziek? Wel, nee, zo gezongd als een vis. En Nelis begreep, want hij had ook de notaris gezien. Ja, ja, nu willen ze wat weten, maar hij zal zwijgen, hoor. Hij weet wel niets, maar hij zal nadoen of hij heel, heel veel weet. Ik mag niks zeggen, vrouw Belle, en hij versnelde zijn pas. Een week lang was het heertje weer opnieuw het onderwerp van gesprek in het dorp en in de velden. Vader en moeder van Dort lachten maar eens, die Nelis laat zich niet nemen. Maar er gebeurde niets, en stil vergleed de zomer naar de herfst. De laatste rozen verbloeiden en de velden staan stoppelig na de gift van de gulle oogst. Achter het raam kijkt het heertje, bleker dan ooit, naar zijn laatste bloemen. Hij leunt achterover in de kussens. Zijn blik rust op de rode asters buiten en glijdt dan verder naar de verre einder. Het leven komt buiten tot rust. Ook zijn leven verbloeit. Een matte lichtstraal maakt zijn grijze haren tot zilveren herfstdraden. Bij zijn stoel staat juffrouw de Rust, een statige, nog jonge vrouw. Elke dag brengt haar de bus heen en weer van de stad naar het dorp. Zij doet de huishouding, komt niet te vroeg en vertrekt niet te laat. In de stad heeft ze dag en nacht voor de beide oudjes gezorgd. Maar toen er sprake was om naar dit afgelegen dorp te gaan, heeft ze het ronduit gezegd dat ze ervoor bedankte om zich nog zo jong, levend in dat gat van dat dorp te gaan begraven. Toen de oude juffrouw gestorven was, en Rampels had nog gehuild ook, meende ze dat het oude heertje al van zijn plannen terug zou komen. Maar nee, hij zat er koppig door. Toen heeft het hem voorgesteld elke dag te komen en 's avonds weer naar de stad te gaan. Dat heeft hij goed gevonden. Ze kon het toch ook niet over haar verkrijgen het oude heertje zomaar helemaal in de steek te laten. Ten slotte verzorgt ze hem nu al meer dan 10 jaren. Jammer dat die mensen zo gruwelijk fijn waren. Nee, daar moest ze niets van hebben. Zo hebben ze het beiden aardig voor elkaar. Zij een gemakkelijk huisje, weinig werk, en 's avonds weer vroeg naar de stad. Ze heeft het nog niet zo gek bekeken. Alleen die zwarte visite en dat ellendige psalmgerij, foei, dat zijn de ergste dagen. Een kopje thee en een broodmaaltijd. En voor de rest zoeken ze het maar uit, die kwezelaars. Warm eten koken doet ze niet. Dat heeft het heertje ronduit gezegd. Dan wept ze meteen de deur uit, want anders dan weet ze het wel. Dan schudde hij zijn grijze hoofd. Hoehoe, en dan kwam er weer zo'n preekje. Jij heet Martha, heeft hij eens gezegd. Maar je hebt niet veel van die lieve vrouw. En als Maria doe je ook al niet, want je zit maar in de keuken. Wat moet van je worden, Martha? Nou, berg je dan maar. En als hij met je over de dood begint, dan lopen de rillingen over je rug. Nee, mooi weer en het regent. Wat wilt u eten? Of moet u nog boodschappen uit de stad? Of verder niets nodig? Geen nieuws. Foei, weg ermee. Ze is niet mal om zich voor die fijnen uit te sloven. Daar zal ze wel voor oppassen. Het mannetje is niet kwaad. En hij heeft nog een aardig duitje achter de hand. Allicht schiet er nog wat van over. Maar overigens zoekt hij het maar uit. Zo het nu gaat, heeft zij het best. Maar nooit voor dag en nacht op het dorp. Nooit. Dat is juffrouw de Rust. Vanmorgen staat ze bij zijn stoel. Dat kan wel eens sterven worden met dat oudje. Ja, ja. Nu wordt het toch wel wat. Je kunt toch eigenlijk niet zomaar weggaan. Stel je voor dat er wat gebeurt en dat er dan niemand bij is. Nee, dat gaat niet. Dat wil ze niet. Ze kent hem daarvoor te lang en dan de schande op zo'n kletsdorp. Je zou wat horen. Vindt u het niet beter dat ik nu maar dag en nacht bij u blijf? Waarom, Martha? Nou, ik geloof dat u zich niet zo goed voelt, is het wel? Ja, Martha. Ik ga verhuizen. Mijn einde komt. Oeh, wat kijken die oogjes blij. Juffrouw de Rust schrikt van die blijde ogen. Hoe kan een mens daar nu van schrikken? Ik weet waar ik heen ga, Martha. Jij ook? Och, daar heb je het weer. Wat is ze begonnen? Daar moet ik maar, dat moet ik maar afwachten, meneer. Ik doe mijn plicht in het leven en wat wil je nog meer? Martha, sterven is God ontmoeten. Juffrouw de Rust zwijgt. Ik ga naar huis en ontbonden te zijn met Christus te wezen is verreweg het beste, Martha. Zoek toch de dingen die boven zijn, niet die van de aarde. Zijn stem is vermoeid. Wilt u niet liever naar bed gaan? Nee, laat mij hier maar rustig zitten, Martha. Ik ga wat lezen. Geef mij dat boek eens aan, wil je? Juffrouw de Rust reikt het dikke boek over. Een lijvig deel, denkt ze. O ja, hoe heet die schrijver ook weer? Schepper of Shepard? Ze kijkt nog even vlug. Ja, daar las de oude juffrouw ook altijd zoveel in. Thomas Shepard. En dan die vreselijke letters, foei. Hoe houden de ogen van die mensen dat uit? Brr. Alles even zwart. De kleren, de gesprekken, de letters van hun boeken, foei. Wat een sombere boel. Zit u zo goed? Wilt u koffie of hebt u liever melk? Kopje koffie maar, Martha, graag. Het oude heertje leest. Juffrouw de Rust is druk in de keuken. Lastig als die oude wat over de dood tegen je zegt. Dan kom je daar de hele dag niet meer vanaf. Het praat maar in je en vanzelf praat je mee, fort ermee. Met dat mooie herfstweer, dat geleuter. Dag, Nelis. Dag, meneer. Bent u niet goed? Ik denk, Nelis, dat ik gauw naar de Heere ga. Nelis kijkt hem aan. De tranen staan in zijn ogen. Alsof hij zeggen wil. En ik dan? Het oude heertje merkt het op. Kom eens dicht bij me staan, Nelis. Het kan heel gauw met mij hier op aarde gedaan zijn. Maar ik wil je nog bij mijn leven iets geven. Geef de grote Bijbel eens hier, Nelis. Nelis geeft hem aan. Kijk, Nelis, wij zijn vrienden geworden, hè? En samen hebben we zoveel uit dit allerkostelijkste boek der boeken gelezen en gesproken. Nu mag jij hem van me hebben. Ik heb mijn naam ervoor in geschreven. En hier, hij bladert om en om. Hier heb ik het. En een dikke streep gezet. Kijk, hier, onder die woorden. Uit diepten roep ik tot u, o Heere. Nelis, als je nergens uitkomst meer weet, dan blijft dit woord altijd open voor degene die tot de Heere in der waarheid zuchten. Geen beter werk is er in de nood dan uit de diepten tot de Heere te roepen, Nelis. Ik geef je over aan de Heere. De weg weet je nu. Mogen de Heere jezelf die weg nu leren bewandelen. Zoek de Heere. Vermoeidheid belet hem nu verder te spreken. Het heertje zinkt achterover in de kussens. Zijn blik is vol liefde op de kleine jongen gericht. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer de kwade dagen komen, van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Ga nu heen, Nelis. Ik ben zo moe. Hij reikt hem zijn magere hand. Maar dat wordt Nelis te machtig. Hij grijpt die hand en buigt zich opeens over hem heen en kust hem op zijn wangen, zoals een kleine jongen doet bij zijn vader en moeder. Dan slaan de armen van het oude heertje wijd uit om de jongen en omhelzen Nelis, alsof hij hem nooit meer los zal laten. Dag, mijn jongen, wat maakt jij het me nog goed? O Heere, wat weet u met mij te troosten, op aarde van de aarde en uit de hemel met de hemel. Het is nu al goed. Dag Nelis, dank je voor al hetgeen je voor mij zijt geweest. De Heere zegene je, de Heere behoede je, de Heere doe zijn aangezicht over je lichten en hij geven zijn vrede. De oude mond drukt nog eenmaal een kus op die frisse, bloeiende wangen. Dan zakt hij terug, oververmoeid. Nelis neemt de Bijbel onder de arm en tranen omvloers de ogen gaat hij heen. Naar huis, verwonderd over al deze dingen. Het is hem net of het heertje nu een grote, blijde reis gaat maken. Is dat nu sterven? Sterven, zoals Gods volk sterven mag en kan. O Heere, laat mij ook zo sterven. Dan staat hij stil. Wat heeft het oude heertje hem gezegd? Biliam? O ja, Heere, laat mij zo leven. Ook als het dat heertje leefde, altijd met u. Zo komt Nelis thuis. Wat heb je daar nu? Vraagt Van Dort. Van het heertje gekregen. Hij gaat naar de hemel toe. Wat zeg je? Gaat dat heertje dood? Ja, vader. En hij is zo gelukkig. Hij is mijn vriend en nu kreeg ik zijn mooie Bijbel. Nou, het is schraal hoor, jongen. Voor al je werken, zegt moeder Van Dort. Ha, 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 van Dort lacht opeens heel hard. Echt een streek, ha, 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 van zo'n fijne, een afgedankte Bijbel. Nou, nou, een kinderhand is gauw gevuld. De tranen sprengen de jongen in de ogen. Dat is niet waar, vader. Het is het kostbaarste wat hij bezit, dat weet ik. En ik heb het beste gekregen, wat hij me nog kon geven. De jongen snikt het uit. Ben je dol, fijne kwezel, zegt vader opeens. Mars, naar boven met dat ding. Het is geen duit waard dat jij je laat nemen, maar je vader nog niet, hoor. Nelis gaat naar boven en snekt zijn leed uit. De Bijbel ligt daar, achteloos op zijn bed. Het was alles zo mooi, en nu? Waarom toch dat verschil? Het is hem wel duidelijk dat zijn vader en moeder vijanden zijn. Vijanden van God en zijn volk. Geld en nog eens geld, dat is het waarop ze hebben gehoopt. Hij kijkt de Bijbel in en zoekt de bladwijzer. Ja, daar staat het. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Een dikke streep staat eronder. Dan buigt de jongen zijn knieën en hij roept. Heere, u weet toch alle dingen? Wilt u mij helpen met dat van mijn vader? Hij is zo boos en bekeer me, zoals dat oude heertje het gezegd heeft, dat ik u moest vragen. Amen. Moeder roept hem. Kom maar, Nelis, kom eten, jong. Vader kijkt stug en er wordt weinig meer gezegd. In het hart van Nelis is een stil verdriet om het heertje die weggaat, voor altijd weg. En ook om vader die zo boos doet nu hij zo blij is. De Bijbel slaat een weg. Ik ga eens naar die ouwe toe en zal hem eens zeggen hoe ik daarover denk. Van Dort is opgestaan als Nelis weer naar boven is. Zou je dat nu wel doen, man, nu die ouwe stakker op zijn sterven legt? Moeders zijn anders. Vind jij het dan geen schandaal? Wat heeft dat jong voor die nouwen al niet gedaan? En hem dan af te schepen met zo'n oude Bijbel die geen cent waard is. Hij wendt zich op. Nu, je moet het zelf weten, maar ik liet me niet kennen. Vrouw van Dort weet wel dat haar man toch doorzet. En hij gaat. Ja, hij gaat. Ja, wie is daar? Dag, juffrouw, zou ik meneer even mogen spreken? Wie bent u? Meneer is helemaal niet goed. De vader van Nelis, juffrouw, als ik haar maar even iets zeggen mag. Ze doet de deur open en van Dort staat in het kleine portaaltje. Wat is dat huisje opgeknapt? Ik zal het even voor u vragen. Juffrouw de Rust gaat de kamer binnen. Even later komt ze terug en zegt, komt u maar. Dag, meneer. Dag, van Dort. Ik ben blij dat je even gekomen bent. Ik zal hier niet lang meer zijn. Dan ben ik verlost van alle moeite en ellende en van alle zonden. Maar ik heb je nog wat te zeggen. Gaat u daar even zitten. Net zo dankt. Dankt van Dort. Je bent nog maar half hier. Of de vrome praatjes komen je al tegen. Maar wacht maar, mannetje. Juffrouw, wilt u mij de gele map eens geven? Dank u. En nu wilde ik graag met van Dort heel even alleen zijn. Ja, de deur gaat dicht. van dort. Jouw jongen is me tot grote steun geweest. Maar niet alleen zijn hulp. Meer nog de lieve vriendschap die ik van de knaap heb genoten, Esset, die me met blijdschap vervult. En daarom is het dat ik je van het een en ander op de hoogte stel. Ben zo moe. Wil je dit even doorlezen? En zijn stem zakt weg. Zodra ik er niet meer ben, zal de notaris je het een en ander overhandigen. Van dort neemt de map aan en begint te lezen. Zijn ogen worden hoe langer, hoe groter. Huisje met bijbehorende grond, behalve het meubilair, worden vermaakt aan Nelis van dort. Zijn jongen, erfgenaam van dit oude heertje. Ja, het staat er. Van dort weet zich van schaamte niet te bergen. Wat heeft hij zich in dit oude heertje vergist? Hij zal het niet laten merken. Niet zeggen, waarom zou hij zijn lelijke kant openbaar maken? Als dat uitlekt, dan praat het hele dorp erover. Dat is geweldig, meneer. Ik ben er zo blij mee van dort, dat de Heere mij dit ingegeven heeft. Want hij heeft het zo beschikt. Ik doe niets buiten hem. Van dort wordt het benauwd, maar dit alles. Onbegrijpelijk, misschien wat kinds. Van dort nu nog dit voor jou en je vrouw. Ik zou het liefste, ja, mijn liefste wens vervuld zien. Als ook jullie nog eens God leerden kennen. Wat is het donker om dit lichtzinnige dorp. Denk erom van dort. Ook jullie moeten straks sterven gaan. En dan voor Gods rechterstoel staan. Dat zal buiten Jezus niet kunnen. Het zweet breekt van dort uit. Was hij maar buiten. Hij staat op. Mag ik meneer hartelijk bedanken voor zoveel goeds aan ons kind? Wat hij voor u deed was toch heus niet de moeite waard. En de jongen was dol op u. Hij zal u hard missen. Maar misschien loopt het nog niet zo'n vaart. Nee, van dort. Ik ga naar huis. Nog een heel korte tijd, dan ben ik de kooi ontvloten. Aan eeuwig, eeuwig bij de Heere. Bij de Heere, mijn God. Hij wankt met de hand. Van dort drukt die, toch wel iets wat bewogen. Het beste, meneer. Dan stapt hij stil de kamer uit, trekt de deur achter zich dicht. Gauw de buitenlucht in, als een vluchteling. Als een geslagen hond. Tegen Nelis zegt hij alleen. Ik heb ook afscheid genomen van het heertje. Het was toch wel een goed mannetje. Enfin, wees blij met je Bijbel. Nelis is weer gelukkig. De Heere hoort hem. Als er zwarte mensen komen, dan zegt juffrouw de Rust. Het spijt me, maar ik mag niemand bij meneer toelaten. Hij is heel minnetjes. Bedroefd keren de mensen dan terug. Wilt u dan van hem tegen de hartelijke groeten doen, van mij? En zeg hem, zegt de man met zijn bolhoed, ik weet dat mijn verlosser leeft. En ik zal uit dit mijn vlees God aanschouwen. Dat kan ik niet onthouden, denkt juffrouw de Rust. En ze laat het langs zich heen gaan. Maar de Heere ziet en hoort, hij waakt. Als naar gewoonte komt Nelis de volgende avond wat in het tuintje werken. Van het testament weet hij niets af. Kijk, daar staan twee mensen aan de deur. Nelis kan ze wel. Die waren wel meer bij meneer geweest. Kan dat nu echt niet? Heel even maar, hoort Nelis hen vragen. Het spijt me voor u, maar meneer wil absoluut niemand meer bij zich hebben. Hij is ziek. Breed staat ze in de deur. Die zwartpetten, ze zullen geen kans krijgen. Zal het zo erg zijn? Denkt Nelis met schrik. Is dat zo, juffrouw? Zijn jongens ogen blikken diep in de grote ogen van juffrouw de Rust. Nelis voelt, het kan niet waar zijn. Meneer verlangt vast naar zijn vrienden. Dit is immers het volk dat de Heere vreest. Opeens ziet hij het duidelijk, dat juffrouw een lelijk spel speelt. Helder ziet de jongen de werking des Satans. Mijn heer alleen laten liggen? Wel, wat dacht jij dan qua jongen, dat ik hier tegen die mensen sta te liegen? Wacht u maar even. En Nelis schiet als een slang langs de juffrouw de Rust heen. Wil je wel hier komen, snotneus? De schelle stem klinkt luid in de lange, smalle gang. Met een wip is Nelis al in de kamer. Dag, meneer. Dag, Nelis, mijn jongen. Ben je daar weer? Nu komt het er vlug uit. Nelis vertelt meneer wat hij gezien en gehoord heeft. En wie er op de stoep staan. Het heertje rijst als met vernieuwde kracht en roept dan: Martha, laat ogenblikkelijk de vrienden binnen. Hoor je, dadelijk. Nelis is al in de gang en wenkt hen te komen. Juffrouw de Rus snelt naar de keuken, rolt van woede. Wat zijn die mensen blij? Dat heeft God gedaan, zegt het heertje. O vrienden, wat heb ik naar jullie verlangd? Wat heb ik gesmeekt aan den Heere, dat hij jullie toch zenden mocht? De Satan dacht het te keren, zegt een van de vrienden. Ja, maar de Heere waakt. Nelis mag er blijven. En die avond komen er nog meer mensen. En Nelis doet de deur open. Nelis, vraag aan de juffrouw om thee, zegt het heertje. Nelis gaat naar de keuken, maar daar is Martha in geen velden of wegen te zien. Ze is met het busje vertrokken, nijdig om de nederlaag. Haar oude meneer durft ze niet meer onder ogen te komen. Zo'n snotjong ook. Die avond is vrouw van Dort gekomen en heeft voor alles gezorgd. Zo doet de Heere. Zijn wijsheid is ondoorgrondelijk. De kamer is vol vrienden en vriendinnen, van overal vandaan. Een koningskind gaat naar huis. Dat zal verborgen blijven. De psalmen klinken. Zijn laatste woord is verlost. Dat is een dag geweest, toen het oude heertje werd uitgedragen. Hij is in de stad bij zijn vrouw begraven. Van het dorp is de boerenwagen gegaan, de kist in het midden. De mannen in het zondagspak aan twee zijden erlangs gezeten. De boer van Raaphorst hield de leidsels. De vrouwen met de witte mutsen liepen erachter. Zo hebben de dorpelingen het gewild. Stille vriendschap bij het leven en stille vriendschap bij de dood. Tot aan de dood. Verder gaat de vriendschap niet. Een blinkende stoet van trouwe vriendschap in het gulden herfstlicht. Bij de kom van het dorp keerden de vromen terug. De rijtuigen en de tentwagens reden achter de wagen aan. De wereld en de kinderen des koninkrijks droegen hem samen uit. Bij de groeven waren honderden die van verre waren gekomen om dat mee te maken. Woorden zijn daar gesproken en psalmen tot Gods lof gezongen. Zo worden de knechten des Heren naar de laatste rustplaats gebracht. Een getuigenis was zijn leven geweest en in zijn dood sprak hij nog. Verbaasd waren de dorpelingen geweest. Dat stille heertje, zoveel vrienden, was ze dan zo'n voornaam heerschap geweest? Ja, zo voornaam, groter dan de grootste der aarde. En zij verwonderden zich. 'S middags kwam de wagen met de mannen en Nelis weer terug. Ze reden langs het oude huisje, dat vereenzaamd stond, maar de laatste bloeiende bloemen eromheen. Een jaar is voorbij, waarin bloemen hebben gebloeid en mensen elkaar hebben leren kennen. Het heertje is verhuisd en lang daarna spraken de dorpelingen nog van het oude huisje en het oude heertje met zo'n mooi tuintje vol bloemen en zoveel vrienden en van die grote verhuizing. Ze zullen grotere dingen zien. Het is Gods werk. Dank u wel voor uw aandacht.